daarna de verkondiging en daarna opwekking 378. Ik wil jou van harte dienen. Ik, de gevangene in de Heer, vraag u dus met aandrang om een leven te leiden dat beantwoordt aan de roeping die u van God ontvangen hebt. En altijd nederig te zijn, zachtmoedig en geduldig. En elkaar liefdevol te verdragen, vol ijver, om de eenheid van de geest te behouden door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop, waarvoor Gods roeping borg staat. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die is boven allen, met allen en in allen. Maar aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend naar de maat van Christus' gaven. Daarom staat er, door naar de hoge op te stijgen, heeft hij gevangenen meegevoerd en gaven uitgedeeld aan de mensen. Hij is opgestegen. Wat betekent dit anders dan dat hij eerst in de diepte is afgedaald? Tot op de aarde. Hij die is neergedaald, is dezelfde die ook is opgestegen, hoog boven alle hemelen, om alles te vervullen. Hij ook heeft gaven uitgedeeld. Sommigen maakt hij apostel, anderen profeet, anderen evangelist, weer anderen herder en leraar, om de heiligen toe te rusten voor het werk van de bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen tezamen komen tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte man, tot de gehele omvang van de volkomenheid van Christus. Dan zullen wij niet langer onmondig zijn, heen en weer geslingerd en meegesleurd door elke windvlaag. Ik doe op elke leer die door het valse spel van sluwe mensen tot dwaling verleidt. Nee, laten wij de waarheid spreken, in liefde, en zo volledig naar Christus toegroeien. Hij is het hoofd, waaruit heel het lichaam, hecht verbonden en bijeengehouden door de steun van al zijn gewrichten, naar de kracht die elk deel is toegemeten, zijn volle wasdom bereikt en zichzelf opbouwt in liefde. God geeft ons ambtsdragers, zagen we vorige week. Zij hebben de taak om de heiligen, dat zijn wij, de gemeenteleden, toe te rusten voor het werk in de dienst van God. En dat doen ze door te stimuleren dat iedereen zijn door God gegeven gaven inzet en door de kaders aan te geven waarbinnen gewerkt kan worden. En te bewaken dat ook iedereen zich kan ontplooien ten dienste van God. We zagen ook dat we eenheid krijgen van de Heilige Geest en dat we ons moeten inspannen om die eenheid te bewaren. En dat kan door in Christus te zijn, elkaar lief te hebben, ons aan de waarheid van het evangelie te houden, gezamenlijk als gemeente de wapenrusting van Efeze 6 aan te trekken en die te dragen door gezamenlijk gebed. Die eenheid is er ook om verder uit te dragen en verzoening te verkondigen tussen God en mensen en tussen mensen onderling. Want de eenheid blijft niet beperkt tot de relaties in de gemeente, maar die strekt zich ook uit, misschien wel juist uit, naar de wereld. Dus de groei van het lichaam, hebben we gezien, heeft zowel interne, gemeentegerichte gevolgen als externe gevolgen. Het koninkrijk van God wordt erdoor gebouwd. En tenslotte leerden we van Efeze 4 dat we in dat hele proces elkaar nodig hebben om te groeien in geloof en volwassen christenen en een volwassen gemeente van Christus te worden. Samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is. Jezus Christus. Nou, een paar gedachten en conclusies die heb ik wel kort genoemd vorige week, maar die heb ik niet verder uitgewerkt. Wat houdt dat werk in Gods dienst nu eigenlijk in? God wil ons de volheid van Christus geven, de volkomenheid van zichzelf. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe krijgt dat gestalte? Iedereen heeft minstens één gave, heb ik gezegd. Is dat nou echt zo? Nou, vandaag wil ik het aan de ene kant nog dichter bij ons brengen dan vorige week en nog concreter maken. En aan de andere kant wil ik het als het ware heel ver van ons afzetten en een heel groot beeld laten zien wat uit Efeze 4 naar boven komt. En het is echt heel groot. Ik raakte er zelf ook enorm van onder de indruk toen ik het aan het voorbereiden was. Ambtsdragers zijn een geschenk van God, zei ik. En daarmee bedoelde ik niet dat iedereen die geen ambtsdrager is, geen geschenk van God is. Integendeel. Maar ja, zij stonden nu eenmaal in de schijnwerpers vorige week. Zowel persoonlijk toen ze bevestigd werden als in de verkondiging. Maar zeker iedereen die geen ambtsdrager is, is ook een geschenk van God aan de gemeente. Wij zijn door hem aan elkaar gegeven. En we hebben elkaar nodig in alle opzichten. En we zijn niet alleen een geschenk, maar we hebben ook minstens één geschenk, een gave, van God gekregen. Nou, om dat duidelijk te maken, gaan we eerst kijken naar vers 7 tot en met 10. En het is op dit moment in de dienst wel heel erg handig als je een Bijbel bij je hebt, want we moeten echt even aan de slag. We beginnen bij vers 8. Ik lees dat nog een keer. Daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Of zoals de Willibord zegt, heeft hij gaven uitgedeeld aan de mensen. Daarom staat er. Ja, waar staat dat? Nou, dat staat in Psalm 68 vers 19. Sommige Bijbels die geven dat soort verwijzingen, bij anderen moet je het even zelf zoeken. 68 vers 19. Dus het is nu handig als je even een vinger of een blaadje bij een van die gedeelten houdt. Dan kunnen we even wat heen en weer schakelen. En als je deze twee versen met elkaar vergelijkt, Psalm 68 vers 19 en Efeze 4 vers 8, dan zie je een verschil. Ik weet niet of iemand hem al gevonden heeft. Misschien wist iemand het al, dat kan natuurlijk ook. Wel eens opgestuit bij een Bijbelstudie. Exact. Het ene is schenken en het andere is eisen. In Psalm 68 vers 19 er staat: u voerde gevangenen mee en eiste gaven van opstandige mensen. En als de schrijver Paulus dat dan citeert, dan heeft hij helemaal niet over eisen. Dan zegt hij: u deelde gaven uit. Nou, over dat verschil is behoorlijk wat geschreven en gediscussieerd. En het is belangrijk genoeg om er bij stil te staan. Ik noem een aantal mogelijke uitleggingen hiervan. Een aantal uitleggers die zegt dat Paulus zich bij het citeren gebaseerd heeft op een targum. Een van de Aramese vertalingen van onder andere de psalmen die in de synagoge in gebruik was. En in die vertaling heeft men dat zinnetje, het in ontvangst nemen van gaven of het eisen van gaven, vervangen door God die gaven geeft. En waarom deed men dat? Nou, men dacht, ja, dat kan niet. God neemt geen gaven in ontvangst. Dat is helemaal tegen zijn aard in. Koningen doen dat wel, maar aan God kun je geen geschenk geven. Dus men had dat veranderd. Je zou ook kunnen zeggen, dat is een andere stroming, dat in ontvangst nemen of eisen van gaven, dat kun je uitleggen als een in ontvangst nemen van gaven om ze vervolgens weer uit te delen. Dat ging dus zo bij koningen die een ander volk overwonnen hadden. Dan werden die schatten die veroverd werden, al die kostbaarheden, die werden door het leger aan die koning gegeven. En die koning die gaf dan een deel, of als die heel erg gul was, de hele opbrengst, weer door aan het leger, aan de mensen thuis. Dus hij nam dan die schatten in ontvangst en hij deelde ze weer uit. Het laatste vers van die psalm, dat wijst daar ook wel naar, want daar staat: de God van Israël, hij geeft macht en nieuwe kracht aan zijn volk. Die moeten we even onthouden, daar kom ik straks nog even op terug. God deelt daar dus iets uit. Er zijn ook Joodse uitleggers geweest, de eeuwen door, die bij deze psalm dachten aan Mozes, die de berg Sinaï opging. En die daar de Torah van God, het woord van God, in ontvangst nam. En het uitdeelde aan het volk. Zeer waarschijnlijk gaat deze psalm ook en vooral over de ark die door koning David naar Jeruzalem wordt gebracht. Het is ook mogelijk dat die verschillende dingen erin zitten. Dus dat het en over de ark gaat, die naar Jeruzalem gaat, een hele grote optocht, één groot feest. En ook over Mozes. Nou, als we nou kort kijken naar de psalm zelf, dan blijkt dat koning David die zeer waarschijnlijk wel geschreven heeft voor de opvoering van de ark naar Jeruzalem. Want wat deed David toen ook? Hij deelde geschenken uit. In dit geval bestonden die geschenken uit eten. Je leest dat in 2 Samuel 6. David deelde aan heel het volk eten en drinken uit, want het was feest. Maar voor welke gelegenheid die psalm dan ook geschreven is, eigenlijk maakt dat ook niet zo heel veel uit. En dat kunnen ook meer gelegenheden geweest zijn. Eén ding staat vast als je deze lange psalm leest. Het is een overwinningslied. God wordt bezongen als degene die al zijn vijanden en die van Israël overwonnen heeft en hen als krijgsgevangenen meeneemt. En net als vorsten deden in die tijd na een overwinning, neemt ook God hier die gevangenen mee achter zich aan in een grote triomftocht naar de Tempelberg. En nu zijn we eeuwen verder. En de apostel Paulus, die schrijft hierover en die bekijkt die psalm. Nou, die kende die van binnen en van buiten, neem dat van mij aan. En die ziet daar Jezus in. Die ziet daar ineens de hemelvaart van Jezus in. En terecht. Nu door Jezus volbrachte werk aan het kruis, en er is een opstanding uit de dood, alle vijanden, alle tegenstand overwonnen is, kon Jezus opvaren naar de hemel. Dus nee, dit is geen vergissing van Paulus. Het is geen slordig citeren wat hij doet. Paulus die kijkt juist naar de bedoeling van heel die psalm. Niet naar de letterlijke woorden, maar hij kijkt naar de bedoeling. En hij ziet dat David, misschien zonder het te weten, al gesproken heeft over Jezus Christus. Over de hemelvaart van Jezus Christus. De overwinning die hij behaalde. Psalm 68 keek eeuwen ver in de toekomst. Naar wat nog moest komen. Dat is nu gekomen, zegt Paulus. Dat is nu gekomen. Jezus is afgedaald naar de aarde. En dan gaan we weer even terug naar Efeze 4. Je vindt dat in 9b en 10a. Jezus is afgedaald naar de aarde. Wat zegt dat nou eigenlijk? Het zegt dat hij mens is geworden. Hij is naar de aarde gekomen. Hij heeft zich vernederd. Is mens geworden. En hij heeft als een koning strijd geleverd. Hij heeft op aarde gestreden tegen de Satan, Gods tegenstander en onze tegenstander. En hij heeft hem overwonnen. En daardoor kon hij opstijgen terug naar de hemel waar hij vandaan kwam. Vers 8 en vers 10. Maar nu hij teruggaat naar de hemel, is het toch anders. Ja, hij was de zoon van God, al voordat hij naar de aarde kwam. En hij is nog steeds de zoon van God, ook nu hij terug is naar de hemel. Maar toch is het anders. Want hij gaat nu als de zoon van God die mens werd. En die op aarde strijd leverde. Jezus kwam om een einde te maken aan de heerschappij van de Satan op aarde. Dat was heerschappij die wij eigenlijk hadden. God had ons de opdracht gegeven om te heersen over de aarde. Wij hebben die heerschappij verspeeld. En hem daardoor aan Satan gegeven. En Jezus komt om die heerschappij terug te veroveren. Te winnen. Nou, nu ga je al iets zien van dat plaatje. Van wat Paulus bedoelt als hij dit ene vers zo citeert uit Psalm 68. Dit is geen foutje, nogmaals. Maar Paulus laat hier uitkomen hoe geweldig groot het is wat Jezus heeft gedaan. Wat Jezus heeft gedaan is zo alles en iedereen omvattend. Dat gaat uiteindelijk over de hele schepping, over elk mens, over alles wat leeft. Ik vind dat ook zo mooi in Colossenzen 2 vers 15. Daar staat, hij heeft de aarde, nee dat staat er niet, hij heeft zich ontdaan van de machten en de krachten en hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Als overwinnaar heeft Jezus alle tegenstand gevangen genomen. En als je dan dat beeld van die optocht naar de Tempelberg, waar de ark wordt gebracht naar de Tempelberg, projecteer dat nou eens op Jezus. Jezus die naar de Tempelberg gaat en die de hoogste plaats gaat innemen, En in gedachten zie je dan de hemelvaart. Jezus die gaat naar de hemel en die krijgt van God de hoogste plaats in het heelal. En hij neemt krijgsgevangenen mee. Alle tegenstand heeft hij overwonnen en die voert hij met zich mee. Matteüs 28. Mij is gegeven, zegt Jezus, alle macht in hemel en op aarde. Nou, dat is het plaatje dat Paulus hier laat zien. Laat nou nog eens even goed kijken naar vers 10 van Efeze 4. En dat is ook waarom ik de Willibrord-vertaling las. In de MBV-vertaling, die we het meeste hier bij ons hebben, denk ik, daar staat: hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg tot boven de hemelsferen om alles met zijn aanwezigheid te vullen. Nou is dat op zich goed. En als je erover nadenkt wat het betekent dat Jezus alles vult met zijn aanwezigheid, dat is natuurlijk al geweldig, hè? Moet je voorstellen dat alles gevuld is door de aanwezigheid van Jezus. Fantastisch. En dat gaat ook gebeuren. Maar toch, het woord vullen is eigenlijk ook weer een beetje mager. En ja, praktisch alle vertalingen die ik heb kunnen vinden, en ook in de Griekse tekst, die hebben het over vervullen. En in vervullen zit wel vullen, maar vervullen is meer. Voltooien, volmaken, zeggen andere vertalingen. Opdat hij alles vervullen zou, of tot volheid brengen. Nou, zo'n woord, dat geeft veel meer aan dat het om een proces gaat. En een doel. Dit is waarom Jezus dat allemaal gedaan heeft. Dit is waarom hij al die strijd leverde en waarom hij al dat lijden moest ondergaan. Omdat dit zijn doel was, dat hij uiteindelijk alles en iedereen zou vervullen. Hij zou alle dingen volmaken, de tijd volmaken. Een proces zegt ook dat het bezig is. Het is nog niet klaar. En dat kunnen wij beamen. De aarde is nog niet vol van de aanwezigheid van Jezus. En de kerk is ook nog niet helemaal vol van de aanwezigheid van Jezus. En dat Jezus al die krijgsgevangenen achter zich aan meenam en alle tegenstand overwonnen heeft, wees eerlijk, dat merk je niet elke dag. Soms lijkt het zelfs op het tegenovergestelde. Dan denk je, is het echt zo? Heeft Jezus echt alle macht? Dit is een proces. Die vervulling is bezig. En die gaat door. Tot op de dag van Jezus' terugkomst op aarde. Hoe dan? Nou, dan moeten we even terug naar het beeld van Psalm 78. Jezus is opgevaren naar de hemel. Heeft de tegenstand krijgsgevangen genomen. En, laatste vers van die psalm, hij deelt geschenken uit. Nu hij boven alles en iedereen verheven is, de hoogste plaats heeft gekregen in het heelal, om zo te zeggen, nu kan hij alles tot volheid brengen en de gaven uitdelen die daarvoor nodig zijn. Die gaven, dat zijn personen, dat zagen we vorige week al. En het zijn ook gaven van de geest. En nu worden die macht en die heerlijkheid van Jezus al een stuk zichtbaar in de kerk en daardoor ook in de wereld. Maar straks, op de grote dag van Jezus, dan zal die volheid overal en in alles en iedereen zichtbaar worden. Volkomen doorwerken. En dat is een proces. In Efeze 1 vers 10 staat dat ook. Zijn voornemen, dat is het voornemen van God, om met Christus de voltooiing van de tijd, hoor je het weer? De voltooiing van de tijd, de volmaking van de tijd, te verwezenlijken. En zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen. Onder Christus. Het is duidelijk dat de tijd nog niet voltooid is. En dat zien we om ons heen. Dat ervaren we ook in ons eigen leven. En dat kost soms ontzettend veel pijn en moeite. De tijd is nog niet voltooid. Maar God is wel bezig dat te doen. En nu komt het mooie. Hij doet dat door de kerk. Wij worden ingeschakeld door God. Paulus noemt het op een andere plaats. Jullie zijn Gods medearbeiders. Wij worden ingeschakeld door God met de volmaking van alle dingen. Dus wat houdt dat werken in zijn dienst nu in, of dat dienstbetoon, zoals de vorige Bijbelvertaling het noemde? Nou, dat is alles wat bijdraagt aan de volmaking van alle dingen. Werken in de kerk, dat is niet de boel draaiende houden. Dat is niet passen op de winkel en een beetje afstoffen en hopen dat er vandaag niet zoveel klanten komen en dat je in de basistijd wat andere dingen kan doen. Nee, werken in de kerk, dat is meewerken met God aan de volmaking van alle dingen. Dat is wat. Ik zei al, ik wilde je iets heel groots laten zien vanmorgen. Ik hoop dat ik niks te veel heb gezegd. Moet je nou eens over nadenken dat God van die nietige mensjes zoals wij zijn gebruikt om de volmaking van alle dingen te realiseren. En dat God zich, en dan moet je goed begrijpen wat ik zeg, in zekere zin afhankelijk maakt van mensen zoals wij voor de voltooiing van alle dingen. En ik weet, God is almachtig en terecht belijden we dat. En hij kan het ook zonder ons, dat weet ik. Maar toch, God wil ons inschakelen in dat grote plan. Dat alles, heel de schepping, vol wordt van Jezus Christus. De kerk bouwt aan de toekomst van God. Nog één keer terug naar Psalm 68. Het slot, zei ik al, de God van Israël, hij geeft macht en kracht aan zijn volk. God deelt daar iets uit. En ik zou er nog even op terugkomen. Nou, God deelt uit. En hoe? Want wat staat er? Wat geeft hij? Macht en kracht. Dat is zo'n mooi opwekkingslied. De kerk is vol van uw kracht. Nou, dat is wat je in Psalm 68 ook tegenkomt. God deelt uit. En allemaal met het doel dat wij die volheid ontvangen. En dat uiteindelijk alles vol wordt van hem. En nu ga ik naar die andere vraag. Heeft iedereen een gave? Inmiddels hoop ik dat het een beetje geland is wat Efeze 4 wil zeggen. Kijken we even naar vers 7. Daar staat dat aan ieder van ons genade geschonken is naar de maat waarmee Christus geeft. Genade geschonken is naar de maat waarmee Christus geeft. Dat gaat niet over geloof. Die genade die hier bedoeld wordt, dat is niet de genade van het geloof waardoor wij gered worden. Want die is voor iedereen hetzelfde. God redt u en jou niet meer of minder dan dat hij mij redt. Dus de genade die wij van God krijgen om altijd bij hem te zijn, om met hem te leven, die is voor iedereen gelijk. Dus het kan in vers 7 niet over ons geloof of over onze redding gaan. Nee, het moet over iets anders gaan. En dat blijkt ook als je vers 8 erbij pakt. Daar wordt weer over die gaven gesproken. En die zijn dan een uitwerking van die genade in vers 7. Ik zeg dat nu even in een notendop. Als je thuis verder wil zoeken, dan moet je ook eens Romeinen 12 vers 6 erbij pakken. Daar verbindt dezelfde schrijver Paulus die twee dingen nog nadrukkelijker aan elkaar. En daar noemt hij het charismata in het Grieks. Gaven van genade. Ja, dus hier in Efeze 7 vers 8 gaat het over de gaven van de geest. Die gaan we nu niet uitwerken, wat dat allemaal zijn. Daar zijn weer andere Bijbelgedeelten die dat uitvoeriger doen. Maar ik wil voor nu vaststellen dat hier staat in Efeze 4 dat ieder van God minstens één gave heeft ontvangen. En de ene gave springt meer in het oog dan de andere. Dat heb ik laten zien bij de piano. Een stuk hout op zichzelf, ja, wat moet je ermee? Je kan ermee timmeren, je kan er van alles mee doen. En één zo'n toets, wat moet je ermee? Maar als je alles in elkaar zet en het wordt op de juiste manier bespeeld, dan gebeurt er iets moois. Alleen samen vormen al die onderdelen van de piano een geheel. En komt er een prachtig muziekstuk uit. Alles wat wij in dienst van God doen is nuttig. Is tot opbouw van de gemeente en daarmee van het koninkrijk. En net als we zongen in het kinderlied, niets is minder belangrijk. Niemand is minder belangrijk. Elke gave, hoe klein misschien ook in eigen ogen, telt mee en is belangrijk. Er is ook geen rangorde. Ambtsdragers zijn niet belangrijker. Mensen die het woord van God verkondigen zijn niet belangrijker. Echt niet. Voor God is alles belangrijk. Alle delen zijn nuttig en nodig. Maar alleen samen brengen ze dat geluid voort. Alleen samen, als iedereen meedoet, dan kan Jezus Christus ons zo bespelen dat wij het muziekstuk voortbrengen dat Hij wil horen. Als je dit nou echt beseft waar het hier om gaat, deze grote dingen, dat het lichaam van Christus, de kerk, ingeschakeld wordt door God bij de volmaking van alle dingen, dan kun je toch eigenlijk maar één reactie hebben. Heer, wat kan ik doen? Waar kan ik, wat is mijn gave? Misschien weet je het niet. Waar kan ik mijn gave inzetten? Heer, dit is zo groot. Hier wil ik in meedoen. Wat geweldig dat ik erin mee mag doen. Zeg het maar, waar mag ik u dienen? Volheid van Christus. Dat is wat God ons geven wil. Vol worden van Jezus' aanwezigheid. De weg daarnaartoe loopt, hebben we de vorige keer gezien, via het lichaam van Christus, de gemeente. De weg naar dat vol worden van Jezus bereiken we als we de eenheid bewaren. Door de samenbindende kracht van de vrede. Als we ons aan de waarheid van het evangelie houden. Wanneer iedereen zijn gaven inzet ten dienste van het koninkrijk. Wanneer we gezamenlijk als gemeente de wapenrusting van God aantrekken. En die dragen door gebed. En niet te vergeten, door elkaar lief te hebben. In Efeze 4 komt dat 3 keer terug. Elkaar lief hebben. Elkaar verdragen uit liefde. En elkaar opbouwen door de liefde. De liefde is het kenmerk van de gemeente. En het zal ook juist de liefde zijn waarmee mensen worden bereikt in deze wereld. Waarmee ze worden stilgezet en aangeraakt. Aan het denken gezet, nieuwsgierig gemaakt, in positieve zin, jaloers gemaakt. Wat hebben die mensen? Wat is dat? Liefde naar het voorbeeld van Jezus die zich vernederde om ons te dienen. Vorige week hebben we dankbaar nieuwe ambtsdragers ontvangen als geschenk van God. En als je dat nog niet eerder gedaan hebt, dan vraag ik je namens God, aanvaard dan vandaag dankbaar ook de gave die God je gegeven heeft. Een geschenk van de overwinnaar, de grote koning Jezus Christus. En als je nog niet weet wat die gave is, ga naar op zoek. Bid ervoor. Vraag hulp aan de ambtsdragers. Daar zijn ze voor. En aanvaard ook dankbaar elkaar en elkaars gaven als geschenk van God. Om elkaar van harte te dienen, op weg naar de volheid van Christus en de volmaking van alle dingen. De nieuwe aarde, waar Jezus Christus zal zijn, alles in allen. En waar we helemaal zullen ervaren wat het is om vol te zijn van Christus. Amen.